Welkom terug, Maranatha. De Heer is gekomen en Hij komt terug. We zijn bij module 3, het tweede deel. De titel vandaag is: Het beloofde nageslacht is de Messias. Het beloofde nageslacht, waar we in het vorige deel over gesproken hebben, wordt in de Bijbel door God aan het volk Israël steeds vaker de Messias genoemd. En daar gaan we diep induiken. We hebben een hoop gedeeltes uit het woord te doen vandaag, dus laten we gewoon samen bidden en de Heer uitnodigen en dan duiken we er gewoon lekker in met z'n allen. Alright. Ja. Heer, dank u wel dat we niet alleen op onszelf met ons eigen verstand en ons eigen vermogen om iets te begrijpen, alleen het woord in hoeven te gaan en onderwijs hoeven te doen, maar dat we u mogen vragen om inzicht en wijsheid. Heer, dat doen we ook vandaag. We vragen u, God, dat u ons geeft uw geest van wijsheid en openbaring. In het kennen van uw Zoon, in het kennen van Jezus. En in het kennen van uw woord. Heer, vul iedereen die luistert en ook mij als ik spreek met uw geest van wijsheid en openbaring. Met uw geest van inzicht. Heer, dat we zullen begrijpen wie u bent en wat u gesproken heeft door de eeuwen heen. Ik bid, Heer, dat de hoop en de verwachting van het beloofde nageslacht, zoals we daar vorige keer naar zijn gaan kijken, dat zoals het ook in het woord gewoon dieper werd en toenam, dat u meer en meer zei, ik bid dat het zo dieper zal gaan in ons. En dat die beloftes meer en meer zullen zeggen in ons. Voor ieder van ons, Heer, kom met uw geest. Open ons verstand. Raak ons hart, zodat ons hart gaat branden vanwege wat u gesproken heeft in de naam van Jezus. Alright, we beginnen weer zoals ik gewoon ben met een stukje terugblik en samenvatting. In module 2 hebben we onze focus gehad op eigenlijk de belofte van het herstel van alle dingen. Wat is de hoop die God voor ons heeft gelegd en die al dat verhaal is begonnen in Genesis 3 bij de zondeval en eigenlijk feitelijk nog eerder in Genesis 1 en 2... waar we de volmaakte staat van Gods schepping hebben gezien, de hemelen en de aarde. En de orde daarvan en waarvan God zelf zei toen hij alles wat hij gemaakt had, het is zeer goed. Hij zei, dit is precies wat overeenstemt met het plan wat ik heb met de hele schepping en in het bijzonder met de mens. En we hebben gezien in module 2 hoe God na de zondeval beloofde al direct, er zal een nageslacht komen. En die zal herstel geven. En die belofte van herstel die wordt in het woord voortdurend herhaald en Petrus vatte dat samen. Hebben we gezien in Handelingen 3 met die woorden dat Jezus terug zal komen voor het herstel van alle dingen. Het terugbrengen naar het originele bedoelde plan van God. Het herstel van alle dingen. Een nieuwe hemel, nieuwe aarde, nieuwe hemelen. Hè? We hebben het erover gehad dat de hemel een meervoud is. Dat God in de hoogste hemel woont. Maar dat ook de lucht en het heelal waar de zon en de maan en de sterren zijn. Dat ook deel is van wat God de hemelen noemt. En God belooft, alles zal nieuw gemaakt worden. Niet het oude vernietigd en iets anders, maar het zal hersteld worden in volheid. We hebben gezien dat de opstanding uit de doden, de opstanding van de rechtvaardigen voor het leven, dat de hoop is die God geeft, dat het diepste gevolg van de zonde, de vloek die God daaraan verbonden heeft, om de mens wakker te schudden, is dat de mens sterft, dat we terugkeren naar het stof. En daar is de mens niet voor bedoeld. Het is tegengesteld aan hoe we zijn bedoeld door God. Sterven is niet wat bij de mens hoort. Het is bedoeld als een waarschuwing, als een gigantisch zwaailicht wat zegt, er is iets mis, er is iets mis, er is iets niet zoals het bedoeld is, omdat de oproep van de Heer is, bekeer je, keer je tot mij, laat je zonde vergeven, zodat je deel zult hebben aan het herstel van alle dingen. En we hebben vorige keer in het eerste deel van module 3 hebben we gezien dat God die woorden die hij sprak tegen de slang, er zal een nageslacht komen en die zal jou de kop vermorzelen. We hebben gezien dat God die belofte niet alleen op dat moment deed eenmalig, maar dat die woorden herhaald werden door God bij Abraham en Isaac en Jacob. Dat God zei, door jouw nageslacht zal ik alle volken van de aarde zegenen. We hebben al gezien in module 2 wat dat woordje zegenen inhoudt. Dat veel meer is, eigenlijk heel wat anders is dan, oké, je krijgt de komende paar jaar, wordt het relaxed en je wordt rijk. dat is helemaal niet waar Abraham voor leefde. Het is duidelijk dat Abraham begreep, en Isaac en Jacob en David helemaal, uit de psalmen blijkt dat ze leefden voor de hoop van de opstanding van de doden, van het herstel van alle dingen. En dat ze begrepen dat als God zei, door jouw nageslacht zal ik alle volken zegenen. Dat God zei, de staat van volmaaktheid van Genesis 1, waarin God de mens zegende, die zal hersteld worden als die ene beloofde nakomeling geboren wordt. En als hij gaat doen waarvoor God hem heeft geroepen. We hebben al die verzen bekeken, eindigend met wat God zegt tegen David, 1 Kronieken 17 vers 11 tot 14. En het zal gebeuren wanneer jouw dagen voorbij zijn en je heen gaat naar je vaderen, dat ik jouw nakomeling naar jou, die een van jouw zonen zal zijn, zal doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. Vers 13 in dat stuk, ik zal hem tot een vader zijn, hij zal mij tot een zoon zijn. Daar kom ik nog op terug zo. En ik zal hem in mijn huis en in mijn koninkrijk voor eeuwig stand doen houden. Zijn troon zal voor eeuwig zeker zijn. Zo beloofde God aan David, het is niet alleen maar een nakomeling van Abraham, van Isaac, van Jacob, die door God Israël genoemd werd. Het is niet alleen maar iemand uit het volk Israël, maar het zal iemand zijn uit het huis Juda, in het bijzonder uit het huis van David. Die zal zitten op de troon van het koninkrijk van David. Romeinse 2, en dan beginnen we nu gewoon aan een versstuk. Ik heb er als kop bij gegeven, de hoop en de belofte van het nageslacht wordt concreter in de psalmen en de profeten. Daar waar Eva en Adam alleen maar hoorden, een nakomeling, een nageslacht van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen. En Abraham hoorde, jouw nageslacht, daardoor zal ik alle volken zegenen. Het was nog heel algemeen. Er wordt dus iemand geboren en die brengt herstel. Maar veel meer kennis was er niet. Als Jacob profeteerde over Juda, en dat hebben we vorige keer bekeken, dan zegt hij, ja, het gaat over de heerserstaf. Het koningschap zal bij deze nakomeling liggen. Maar in de psalmen en de profeten voegt God heel veel informatie toe en spreekt God voortdurend in het volk Israël over het hoop, het vestigen van hun hoop op die beloofde nakomeling en wat dat dan teweeg zal brengen, wat die nakomeling, wat dat nageslacht zal doen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik ook gewoon wat ik ook heb opgeschreven hier in de aantekeningen gewoon aan herinneren door onze Grieks. Door het Griekse denken beïnvloede christelijke tradities zijn we gewend om al die beloftes in het woord te lezen, al die stukken. En het soort van te vergeestelijken, het heel vaag en algemeen te maken en niet echt door te laten dringen wat er echt staat. Dus ik wil gewoon je uitdagen en ik wil je gewoon vragen, eigenlijk bid gewoon ook voor jezelf misschien nu even, dat God je helpt om te lezen gewoon in eerlijkheid en eenvoud wat er echt staat, zodat het doordringt. Voordat ik de stukken induik, ik zal verschillende stukken uit de psalmen, uit Jesaja, Jeremia, Zacharia, Daniel, Ezechiël zal ik behandelen. Maar er is veel meer dan dat ik in een half uurtje of een uurtje zou kunnen behandelen. Dus ik ga regelmatig sla ik stukken over die je gewoon zelf moet lezen en regelmatig neem ik alleen een paar regels uit het stuk wat ik erin heb gezet. Maar eigenlijk geldt gewoon, het zijn hele psalmen en hele profetieën die soms meerdere hoofdstukken beslaan in de boeken Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniel, ga zo maar door. Dus eigenlijk moet je het in zijn context lezen. Dus in dit gedeelte, meer dan in de andere delen nog bijna, moet je eigenlijk echt gewoon tijd nemen om door die stukken uit het woord heen te gaan te lezen. Omdat het zo duidelijk spreekt en zo krachtig spreekt over de belofte die God heeft verbonden aan dat komende nageslacht. Dat niet alleen de kop van de slang vermorzelt, maar nog veel meer doet en nog veel concretere roeping heeft. De eerste die we gaan oppakken is Psalm 110. En Psalm 110 is het meest geciteerde stuk uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament. Dus er is geen gedeelte, geen schriftgedeelte uit het Oude Testament wat zo vaak op verschillende plekken geciteerd wordt of naar verwezen wordt in het Nieuwe Testament als deze psalm. En het is echt een messiaanse psalm. Luister maar mee. Psalm 110 vanaf 1. De Heere, dat is God de Vader, heeft op mijn Heer, met kleine letters, dat is Jezus de Messias, gesproken. Dus de Vader heeft tegen de Zoon gezegd, dat begrijpen wij nu. zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Dan horen we meteen weer die verwijzing van de slang, de kop van de slang die vermorzeld wordt onder de hiel van het nageslacht van Eva. Dus de vijanden gemaakt tot een voetbank voor je voeten. Vers 2, de Heer strekt jouw machtige scepter uit vanaf Sion en zegt, heerst te midden van je vijanden. De Heere is aan uw rechterhand, hij verplettert koningen op de dag van zijn toorn. Hij spreekt recht onder de heidenvolken, vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hem die het hoofd is over een groot land. We zien hier gewoon de belofte die gegeven wordt dat deze nakomeling, dat die koning zal worden, dat hij de vijanden zal vernietigen en recht zal spreken over de volken. Volgende, psalm 89. En als je die psalm erbij pakt, dan zie je dat het begint eigenlijk met een psalm voor Salomo, voor die zoon van David, die direct na David kwam en die ook de tempel toen gebouwd heeft en ook koning geworden is. Maar Salomo, als je die psalm doorleest, en dat zullen we zo een paar versen uitnemen, Salomo was niet de volledige vervulling, want er staan woorden bij als voor eeuwig, dat hij in eeuwigheid koning zal zijn. En de hoogste van alle koningen van de aarde zal worden. En Salomo is dat niet geworden. En dit is een principe wat ook goed is om te leren. Dat in de Bijbel regelmatig ook voorafschaduwingen gegeven zijn. Dus mensen of situaties die ook vooruitwezen op hoe God het ten volle zal vervullen. En Salomo, ook zelfs zijn naam betekent vrede. Hè, komt van shalom. Zijn naam geeft eigenlijk al een indicatie van dat die beloofde nakomeling van David, de ultieme nakomeling, dat die vrede zal herstellen. Laten we een paar versen eruit lezen. Psalm 89 vanaf 4. Ik heb, sprak u, een verbond gesloten met mijn uitverkorenen. Ik heb mijn dienaar David gezworen. Ik zal uw nakomeling, of nakomelingen, zegt de HSV, maar in dit geval denk ik dat het vooral gaat over die ene nakomeling, die belofte van het nageslacht. Ik zal uw nageslacht, uw nakomeling, tot in eeuwigheid stand doen houden. Uw troon bouwen van generatie op generatie. Deze psalm herhaalt dus het stuk uit 1 Kronieken 17, wat we net ook gelezen hebben. En de psalmist herhaalt dat en zegt, dat heeft u toch beloofd aan David. Vers 25, dan zegt hij, mijn trouw en mijn goedertierenheid zullen met hem zijn. Zijn hoorn zal in mijn naam opgeheven worden. Ik zal zijn hand leggen op de zee, hem autoriteit geven over de zee en zijn rechterhand op de rivieren. Hij zal tot mij roepen, u bent mijn vader, mijn God en de rots van mijn heil. Ja, ik zal hem tot eerstgeboren zoon maken, tot de allerhoogste van de koningen van de aarde. Waarschijnlijk als je goed luistert, zal je al opvallen dat de belofte is dat die nakomeling, dat nageslacht van David, die op de troon van David zal zitten, dat God over hem zegt, ik zal zijn vader zijn en hij zal voor mij tot zoon zijn. En het is goed om dat even op te merken. In de tijd van Jezus was die term, de zoon van God, was vooral een messiaanse term die mensen herkenden als de beloofde nakomeling van David, die, waarvan God zal zeggen, jij bent mijn zoon, ik bevestig jou. Dus de term zoon van God, voor ons betekent dat, als mensen uit de christenheid in het Westen, betekent dat vooral dat hij God is, die mens geworden is. Maar voor de Joden in de tijd van Jezus betekende die term vooral dat hij de zoon van David is. Dat hij degene is die op de troon van David zal zitten voor eeuwig. Wat lezen we dus in deze psalm? Hij zal eeuwig leven. Hij zal macht krijgen over heel de aarde en tot de allerhoogste koning van de aarde gemaakt worden. Psalm 72. O God, geef de koning uw recht en uw gerechtigheid aan de zoon van de koning. Dan zal hij over uw volk recht spreken met gerechtigheid en over uw ellendigen met recht. De bergen zullen voor het volk vrede dragen en de heuvels met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen van het volk recht doen. Hij zal de kinderen van de armen verlossen en de onderdrukker verbrijzelen. Vers 7. In zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen. Er zal grote vrede zijn totdat de maan er niet meer is. Dus we zijn al meteen in dit vers op het punt dat je weet, want dat kan niet meer over Salomo gaan. Salomo is al heel lang geleden gestorven. Hij regeert niet meer en hij heeft niet een vrede gebracht die er blijft zolang de maan er is. De maan is er vandaag nog steeds. Salomo is er niet meer. Dit gaat over de Messias, vers 8. Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde. Vers 11. Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen. Alle heidenvolken zullen hem dienen. Vers 17. Zijn naam zal voor eeuwig blijven. Zolang de zon er is, wordt zijn naam van kind tot kind voortgeplant. Ze zullen in hem gezegend worden. Alle heidenvolken zullen hem gelukkig prijzen. Geloofd zij de Heere God, de God van Israël. Hij doet wonderen, hij alleen. Geloofd zij voor eeuwig zijn heilige naam. Laat heel de aarde met zijn heerlijkheid vervuld worden. Amen, ja, amen. De belofte die we hier zien is dat hij recht zal spreken over en in Israël. Maar ook dat hij vrede op de aarde zal herstellen. Dat hij zal regeren over heel de aarde tot aan de uiteinden van de aarde, staat er. En over alle volken. Alle machthebbers zullen zich buigen voor hem en alle volken zullen hem dienen. Psalm 45, die mag je zelf lezen. Dan gaan we door naar Jesaja 9. Een heel bekend stuk. In ieder geval een deel daaruit is heel bekend, omdat we dat met kerst altijd lezen. En ik neem even de gehighlighted, de onderstreepte stukken eruit. Als eerste de belofte dat er blijdschap hersteld zal worden. Dat het juk, de last, de stok op hun schouder, de knuppel van de slavendrijver, staat er in vers 3. Die zullen verbroken worden zoals Gideon dat deed op de dag dat Midian overwonnen werd. Ja, elke laar stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed zal verbrand worden, voedsel tot het vuur, dus er zal geen oorlog meer zijn. En dan begint het stuk wat we zo goed kennen. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, een nageslacht is gegeven. Ik denk dat voordat je dit onderwijs hoorde, dat je die verzen die met kerst zo vaak gelezen worden, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, dat je niet hebt beseft dat de herhaling is van dezelfde belofte van een nakomeling, van een zoon van David. En luister maar mee naar de rest van het stuk. En de heerschappij, het koningschap, rust op zijn schouders. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding of de rijkwijde van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk. Om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver, de toewijding van de Heere van de legermachten zal dit doen. Dus dit stukje belooft niet alleen maar dat er een kind geboren wordt. En dat vieren we met kerstmis. Maar dit stuk vertelt vooral wie dat kind en hoe dat kind zal zijn. Wat de roeping en de functie van dat kind zal zijn. En wat staat hier? Hij zal de vijanden van Israël vernietigen, waardoor vreugde hersteld wordt in het land. Hij zal zitten op de troon van David, van waar hij absolute heerschappij heeft over de hele schepping. We lazen aan de uitbreiding van zijn heerschappij of de rijkwijde van zijn heerschappij. Daar is geen einde aan. En het gevolg is dat daardoor vrede voor eeuwig blijvend aanwezig zal zijn. Op basis van volkomen recht en gerechtigheid die hij zal vestigen. Dat is de belofte van Jesaja 9 wat betreft het nageslacht. Jesaja 11. En de ene is nog mooier dan de andere. Ik word er in ieder geval enthousiast van. Jesaja profeteert in Jesaja 11. Er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaïe. En een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Een twijgje is een jong takje, dus een nieuw nakomeling zou je eigenlijk kunnen zeggen hierin. En dan zegt vers 2, op hem zal de geest van de Heere rusten. Daar kom ik straks nog op terug. De geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en de vrezen des Heeren. Zijn ruiken, of een andere vertaling zegt zijn vreugde, zal zijn in de vrezen des Heeren. Oftewel, vrezen des Heren, ontzag voor God, komt bij hem van binnenuit. Het is in zijn hart, het is niet iets wat hij probeert of waar hij zijn best voor doet om ontzag voor God te hebben en zo te functioneren. Zijn vreugde zal het zijn om vrezen des Heren te hebben. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien en niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. Met de adem van zijn lippen zal hij de goddelozen doden. Dus we lezen hier dat hij zal oordelen. Dat hij zal oordelen ten goede voor degene die nederig zijn, zachtmoedig zijn. Die hun hoop op God stellen. Degene die onderdrukt zijn, maar opgekeken hebben naar de Heer. Maar hij zal negatief oordelen over degene die goddeloos zijn. Die weerstand blijven geven tegen wat God wil. En dan verder lezen we vers 10. Trouwens, daartussen nog even. In de verse die ik niet erin heb gezet. Is dat stuk waar staat dat de wolf en het lam samen zullen grazen. En een kind kan zijn hand in het nest van de adder steken. En is gewoon veilig. En vanuit die profetie wordt gezegd, vers 9. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Onder dus de leiding, onder het koningschap van deze beloofde nakomeling. Vers 10, want op die dag zal de wortel van Isaï er zijn. Die zal staan, Isaï was de vader van David. Hè? Dus weer een bevestiging dat het een nakomeling van David is. En die zal staan als een banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. En dan voegt de profeet er nog aan toe. En het zal op die dag gebeuren dat de Heer opnieuw, voor de tweede keer met zijn hand, het overblijfsel van zijn volk zal verwerven. Dat overgebleven zal zijn in Assyrië, in Egypte, Patros, Kush, Elam, Sinjar, Hamat en op de eilanden van de zee. Dus Jesaja 11 profeteert dat de beloofde nakomeling, dat hij de onderdrukte en de armen zal verlossen. Dat hij de goddeloze, de slechte mensen op de aarde zal doden. Dat hij leiding zal geven aan alle volken. En dat hij het overblijfsel van het volk Israël weer zal verzamelen die verspreid zijn. Aan het eind in de laatste tijd verspreid zullen zijn weer onder de volken daaromheen. Jesaja 42. Zie mijn knecht die ik ondersteun. Mijn uitverkorene in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. Hij zal niet schreeuwen, hij zal zijn stem niet verheffen, hij zal zijn stem op straat niet laten horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. En dit stukje wordt in de evangelie geciteerd als Jezus de opdracht geeft om niet overal over hem te spreken. Om niet rond te bazuinen dat hij de Messias is. Dan wordt geciteerd uit dit stuk dat hij eerst komt eigenlijk in eenvoud. En om niet de walmende vlaspit uit te doven en het geknakte riet te verbreken. Maar deze profetie gaat verder dan dat stuk. Vervolgens vers 4 staat er namelijk, maar hij zal niet uitdoven. Die beloofde knecht van de Heer op wie de geest van de Heer is. Hij zal niet geknakt worden totdat hij het recht op de aarde gevestigd zal hebben. En de kustlanden zullen uitzien naar zijn onderricht. En een aantal verzen verder staat dan vers 13. De Heere zal uittrekken als een held. Hij zal de strijdlust opwekken als een strijdbare man. Hij zal juichen, ja, hij zal het uitschreeuwen. Hij zal zijn vijanden overweldigen. De kop van de slang, van het nageslacht van de slang, vermorzelen. Vers 14, ik heb van oude tijden afgezwegen, ik heb mij stilgehouden, mij bedwongen. Het spreekt over het geduld van God, dat hij het oordeel niet direct gegeven heeft, zoals we dat ook besproken hebben in de vorige module. Maar zegt hij dan, als een barende vrouw zal ik het uitschreeuwen, ik zal verwoesten, ja, ik zal tegelijk verslinden. We lezen in dit stuk dat hij blijvend recht zal herstellen op de aarde. En dat de volken onderwezen zullen worden. Hoe dat werkt, hoe je dan wandelt in recht en in gerechtigheid. En dat hij uiteindelijk zal opstaan om met volle kracht zijn vijanden te overwinnen. Volgende stukje, dan gaan we naar de profeet Jeremia toe. En hier zien we een nieuw element weer erbij komen. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. En dat woordje spruit is een leuke woordspeling die vanuit de Bijbel ook in het Nederlands terechtgekomen is. Een spruit is iets wat uitspruit, een klein takje wat groeit. Maar een spruit gebruiken wij in onze taal, terecht, ook voor een nakomeling. Mijn jongste spruit heet Anna. En dan heb ik het dus over mijn jongste kind. En zo gebruikt de profeet het ook. Er zal dus een nakomeling voor David komen. Hoor je die bevestiging weer? En wat staat er over hem? Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal. De Heere, onze gerechtigheid. En we zien hier dus dat er iets toegevoegd wordt wat we nog niet eerder lazen. Dus dat hij koning zal worden, dat hij recht en gerechtigheid op de aarde zal herstellen. En dat is behoorlijk wat. Stel je dat eens voor. We hebben daar in 2.1 hebben we daarbij stilgestaan. En 2.3, wat die beloftes van herstel wel niet inhalen. En hier lezen we dat het nageslacht, die nakomeling van David, dat hij het is die recht en gerechtigheid overal op de aarde zal herstellen. Dat betekent dat er geen onrecht en geen ongerechtigheid meer zal zijn. Maar er staat ook over hem dat Juda en Israël, het volk Israël, hersteld zullen worden. Maar dan als derde, en daar wil ik op focussen, er staat dat de mensen hem zullen noemen, hij is de Heere, onze gerechtigheid. En er is dus een belofte in deze verse dat die Messias ook iets zal doen waardoor de gerechtigheid die God eist van mensen om deel te kunnen zijn van zijn beloftes, dat die ontvangen wordt door deze persoon, dat die nakomeling gerechtigheid brengt voor ons in ons leven. En dan komen we op dat punt waar we het over hadden toen met die Emmausgangers in de eerste module. Dat Jezus moest uitleggen aan hen dat de Messias, dat de beloofde nakomeling, eerst moest lijden en daarna pas al die heerlijke beloftes zou vervullen. Dat hij daarna pas in zou gaan in de heerlijkheid van alles wat de Messias zal doen. En dat lijden is precies wat ook geprofeteerd wordt. En dat is gerelateerd en gekoppeld aan de belofte van God om gerechtigheid ook bij ons eerst te herstellen. Verwijzingen uit de psalmen en de profeten die over het lijden van de Messias spreken. Een hele bekende is Psalm 22. Als Jezus aan het kruis hangt, dan roept hij uit: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan citeert hij letterlijk een stuk uit Psalm 22. En als je die psalm leest, dan lees je dat David als het ware gewoon door de Heilige Geest heeft hij opgeschreven wat de Messias, wat de beloofde nakomeling van David op een dag zou ervaren in zijn lijden. En dat begint dus met die woorden in vers 2. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Maar die psalm eindigt met de belofte: alle einden van de aarde zullen eraan denken en zich tot de Heer bekeren. Alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen, want het koningschap is van de Heere. Hij heerst over de heidenvolken. Het getuigt van lijden, maar ook dat daarna bekering komt voor alle volken, wat eindigt in het koningschap van de Heer over alle volken. Jesaja 53 is misschien wel de bekendste gedeelte. Een gedeelte wat door veel Joden niet gelezen wordt. Omdat het zo duidelijk spreekt over het lijden van de Messias. En dat is voor de Joden nu, voor de meeste Joden is dat bedekt. Kunnen ze dat niet zien, dat de Messias die zij verwachten, dat die eerst zou kunnen komen als een lijdende dienstknecht. Maar Jesaja 53 profeteert dat nadrukkelijk. Een paar verzen eruit, want ik heb hem daar eigenlijk in zijn geheel ingezet. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Want hij, de arm van de Heer, en daar kom ik zo op terug, is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Dus de profeet begint te zeggen: de arm van de Heer, degene die het werk van de Heer zal uitvoeren, komt eerst als een lood. Komt dat woord weer, zie je, een twijgje. Een spruit. Hij begint klein en het begint zonder gestalte of glorie, staat er. En dan staat er: hij was veracht, vers 3, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte, als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. We hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Hoor je die woorden weer? Verbrijzeld. De kop van de slang verbrijzeld en hij zal jou de hiel verbrijzelen. Maar in dit stuk staat niet dat de Satan dat doet, dat het de slang is die de hiel verbrijzelt. Er staat hier, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is voor ons genezing gekomen. Wij allen dwaalden als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere, de Vader heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, van ons dus, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. En dan gaat Jesaja 53 verder met te beloven. Dat hij, het laatste stuk wat ik heb onderstreept, door de kennis van hem zal de rechtvaardige, de beloofde nakomeling, mijn knecht, zegt de Heer, vele rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. We zien dat in de psalmen en in de profeten beloofd wordt, ook gesproken wordt duidelijk over het feit dat de Messias zou lijden. Om te zorgen dat er gerechtigheid voor ons zou zijn. Om te dealen met niet het probleem van het kwaad in de wereld. Maar om een weg te openen vanwege het kwaad in onszelf. In Israël zelf. In degene die op zich wel God willen geloven. Maar dat niet zonder falen doen. Jeremia 33. En dan ga ik weer rap door. Want ik heb nog zoveel Bijbelgedeeltes te behandelen. Jeremia 33. En Jeremia 30 tot en met 33 zijn hoofdstukken die spreken over het nieuwe verbond. De belofte van het nieuwe verbond. En midden in dat stuk staat dit. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik het goede woord gestand zal doen. Dat ik het dus waar zal maken. Dat ik gesproken heb tot het huis van Israël en over het huis van Juda. In die dagen en in die tijd zal ik voor David een spruit van gerechtigheid doen opkomen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. En ik hoop dat je inmiddels wel geraakt bent door het feit dat dat voortdurend herhaald wordt. Dat hij recht en gerechtigheid zal doen op aarde. En het feit dat het zo vaak herhaald wordt is een uitnodiging om daar eens over te bidden en te mediteren. Om stil te worden en na te denken wat het betekent. Dat deze nakomeling van David recht en gerechtigheid zal brengen op aarde. En dan staat erbij, in die dagen zal Juda verlost worden en zal Jeruzalem onbezorgd wonen. En dit is hoe men de stad noemen zal, de Heere, onze gerechtigheid. Dus wat zien we in dit stuk? Davids nakomeling zal gerechtigheid beschikbaar stellen. Dus hij is onze gerechtigheid, staat er opnieuw. Maar hij zal ook recht en gerechtigheid herstellen op aarde. Hij zal Juda verlossen en hij zal Jeruzalem nieuw maken, het nieuwe Jeruzalem. Jeruzalem wordt hersteld en wordt zelfs, krijgt een eretitel, namelijk de naam van de Messias, de naam van het nageslacht, de Heer, onze gerechtigheid, wordt ook aan die stad gegeven. Jesaja 49, die moet je maar zelf lezen vanwege de tijd. Ga ik door naar Zacharia 6, vers 12 en 13. En daar spreekt moet de profeet namens de Heer over Jozua, de hoge priester, spreken. En overigens, Jozua is dezelfde naam als Jezus, Yeshua. En dan zegt hij dit en zegt tegen hem, zo zegt de Heere van de legermachten, zie, een man, zijn naam is Spruit, zal uit zijn plaats opkomen. Hij zal de tempel van de Heere bouwen. Hij zal de tempel van de Heer bouwen. Hij zal met majesteit bekleed zijn. Hij zal zitten en heersen op zijn troon. Hij zal priester zijn op zijn troon. En tussen die beiden, priester en koning, zal vredesberaad plaatsvinden. Hier zie je een letterlijke herhaling van de belofte die God deed aan David. David, jouw nakomeling, zal mijn huis bouwen, de tempel. En hij zal voor eeuwig koning zijn. En Zacharia profeteert honderden jaren na David opnieuw dat die nakomeling nog steeds moet komen. Dus dat het niet Salomo was. En dat die nakomeling inderdaad de tempel zal bouwen en koning zal worden. En zal zitten als koning in de tempel. Feitelijk is dat wat je ziet, want de priester hoort te functioneren in de tempel. En hier zegt de Heer, deze nakomeling zal en priester en koning zijn. En die rol zal in hem verenigd zijn. Zacharia 9 mag je zelf lezen. Zacharia 14, ook een intens stuk, mag je ook zelf lezen. Dan ga ik door, ook omwille van de tijd, naar Ezechiël 37. En Daniel, die twee ga ik nog pakken. Ezechiël 37 zegt de Heer, spreek tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen ze gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar het land brengen. Dus dat is de eerste belofte. Ik zal het volk Israël terugbrengen naar het land dat ik aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd had. Dus naar het land Israël. Waar nu ook vandaag de dag nog zoveel strijd om is. Omdat allerlei andere volken en eigenlijk de hele wereld vindt dat ze het recht hebben te zeggen voor wie dat land wel of niet is. Maar God zegt, ik zal de Israëlieten uit alle volken verzamelen en ze terugbrengen naar hun land. Vers 24. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. En de profeet spreekt hier, God spreekt hier door de profeet eigenlijk. Hij slaat bijna wat woorden over, zou je zeggen. Hij zegt, mijn knecht David. En we begrijpen ook uit de context van het stuk dat het ook gaat over de zoon van David. Over die nakomeling van David. Dus het is niet David zelf, maar het is de Messias waarover gesproken wordt. Mijn knecht David, de zoon van David dus, zal koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één herder zijn. Ze zullen in mijn bepalingen wandelen en mijn verordeningen in acht nemen en die houden. Ze zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht, aan David, aan Jacob gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Ze zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en kleinkinderen tot in eeuwigheid. En als je zulke woorden leest, dan moet je erover nadenken. Dan moet je beseffen dat dat dus niet vervuld kan zijn. Want wat er ook al in de wereld gebeurd is aan goede dingen die God gedaan heeft, er is nog niets van al die dingen zo volkomen dat het tot in eeuwigheid blijft. Maar de belofte van de profeten die God geeft, is dat die nakomeling, wat hij zal doen, dat nageslacht van Eva, Abraham, Isaac, Jacob, Juda, David, dat die zal komen en als hij het doet, zal het tot in eeuwigheid gevestigd zijn. En mijn knecht David zal tot in eeuwigheid hun vorst zijn. Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn. Ik zal hun een plaats geven en een talrijk maken. En ik zal mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. En het laatste stuk wat ik wil behandelen. En nogmaals, lees zelf gewoon door die stukken heen. En gewoon de commentaren daartussenin even. Dat is echt nodig. Maar als laatste Daniël 7. En dat is een visioen wat Daniël ziet. Eigenlijk over de antichrist uiteindelijk. Hij ziet vier beesten uit het water komen. En de laatste is heel, heel heftig. En het is duidelijk dat dat een beeld is. In de geschiedenis is men daarover eens. Dat het een beeld is dat Daniël daar ziet. Dat die laatste koning, dat laatste nageslacht van de slang. Dat dat een gruwelijke figuur zal zijn in een gruwelijk koninkrijk. En dan ziet hij die kleine hoorn oprijzen tussen andere hoorns. Lees maar mee. En zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. En ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst en de oude van dagen zich neerzetten. En het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. Vers 11 zijn we dan. En ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd en aan het laaiende vuur werd prijsgegeven. Vers 13, en ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon, als een zoon des mensen. Hij kwam tot de oude van dagen, tot God die op de troon zit, en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. En hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natieën en talen moesten hem vereren. En zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden en zijn koningschap zal niet te gronde gaan. En dat hele stuk met een stuk uitleg nog ertussenin eindigt met de woorden, en zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn. En alles wat heerschappij heeft zal hem eren en gehoorzamen. En zoals ik net wat gezegd heb over de zoon van God, over die zoon van David, die zal zeggen, u bent mijn vader, en God zal zeggen, jij bent mijn zoon. In dit geval is de titel zoon des mensen iets wat opvalt. En als Jezus regelmatig zegt dat hij de zoon des mensen is en op die manier over zichzelf spreekt, dat was voor de Joden in die tijd, voor de overpriesters en schriftgeleerden, nog veel aanstootgevender dan die term zoon van God. Want zoon des mensen betekende dat Jezus zich gelijk stelde met degene die door Daniël geprofeteerd is. Namelijk degene die het recht heeft bij de troon van God te komen en het koningschap over alle dingen van God zelf uit zijn handen ontvangt. Een veel meer op zijn goddelijkheid duidende term, zoon des mensen, voor de Joden in die tijd. En als Jezus dus dat woord gebruikt, dan suggereert hij nogal wat. En wat zien we dus in Daniël? Wat wordt er beloofd? dat de Zoon des mensen eeuwige heerschappij krijgt over alle machten in de hemelen en op de aarde. En over alle volken, etniciteiten en taalgroepen. Romeinse 3 zijn we aangekomen. Het beloofde nageslacht, en daar hebben we op gefocust tot nu toe, wordt in al die profetieën en in de psalmen wordt die steeds vaker de Messias genoemd. Beloofde nakomeling heeft een titel. Niet koning of priester of herder, dat zijn inderdaad functies die hij heeft, maar zijn belangrijkste titel is Messias. En het woordje Messias, en ik neem aan dat jullie dat eigenlijk wel weten, is gewoon simpel de gezalfde. Degene die gezalfd is, is de Messias. Gezalfd betekent in de Bijbel aangewezen en aangesteld en bekrachtigd door God voor het uitvoeren van zijn specifiek opgedragen werk. We zien als eerste dat de priesters gezalfd werden. Bij de berg Sinaï, als God het priesterschap instelt, dan geeft hij opdracht om zalfolie te maken en om de priesters te zalven. En daarmee worden ze door God bevestigd en aangesteld om voor zijn aangezicht in de tabernakel te dienen. Vervolgens later zien we dat ook profeten en ook koningen gezalfd werden. Die drie, profeet, priester en koning. Dat zijn degenen die gezalfd werden voor de taak waarvoor ze gezalfd werden. Dus als de beloofde nakomeling in het spreken van God de Messias genoemd wordt, dan wordt er gezegd hij zal gezalfd zijn en daarmee bevestigd door God om dat hij is aangesteld en aangewezen en bekrachtigd voor het uitvoeren van dat wat God over hem gesproken heeft. En daar hebben we net behoorlijk naar gekeken. We hebben vorige deel hebben we al 1 Samuel 2 vers 10 bekeken, waar Hanna God dankt nadat ze Samuel gekregen heeft. En dan zegt ze al, en blijkbaar was het zelfs in die tijd, in de tijd van Eli, al voordat David er was en voor Saul koning was, voordat Samuel zelfs als priester opstond, was het al duidelijk dat God die nakomeling de gezalfde zou noemen, dat de gezalfde van de Heer zal zijn. Hij zal zijn koning kracht geven, bidt ze, en de hoorn, de kracht van zijn gezalfde, van zijn Messias staat daar dus, opheffen. Psalm 2 is de eerste plek waar je dat zo nadrukkelijk leest, waarin God die beloofde nakomeling die koning zal zijn, heel nadrukkelijk de Messias noemt. Psalm 2 vers 2 tot 9, de koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. In het Hebreeuws staat daar tegen zijn Messias. Vers 4, die in de hemelen woont, in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn hen schrik aanjagen. En dit is wat God dan zegt. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. En dan zegt hij tegen de zoon, eis van mij, vraag van mij en ik zal jou de heidenvolken tot je eigendom geven. De einde der aarde als jouw bezit. Jij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Je zult hen in stukken slaan als aardewerk. Dus we lezen dezelfde beloftes inhoudelijk. Het vermorzelen van de vijanden. Het regeren als koning vanuit Jeruzalem, vanaf de berg Sion. En God zegt, hij is de gezalfde, de Messias. Dit vers, dit stuk wordt aangehaald in Handelingen 4. Als de apostelen gevangen hebben gezeten en ze komen weer terug bij elkaar, dan gaan ze de Heer zoeken samen. Dan wordt direct komen ze terug in die bovenkamer om te bidden en te aanbidden. En dan bidden ze uit Psalm 2 en dan zeggen ze, ja, wat in Psalm 2 staat, dat gebeurt ook. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. In Handelingen 17, als Paulus spreekt op de Areopagus in Athene en het evangelie in hele grote lijnen uitlegt, dan zegt hij tegen ze, God verkondigt met voorbijzien van de tijden van onwetendheid, nu overal aan alle mensen, dat ze zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag heeft vastgesteld waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe heeft aangesteld. Hij gebruikt het woordje Messias of gezalfde niet hier, want dat zouden de Grieken in Athene niet begrijpen. Maar hij legt uit wat het woord betekent, namelijk dat er een man is aangesteld om te oordelen. En dat hebben we net al gelezen in veel stukken. En daarvan heeft hij allen het bewijs geleverd door hem uit de doden op te laten staan. Dat is iets om over na te denken. dat volgens Paulus de opstanding bevestigt dat Jezus degene is die is aangesteld door de Vader om te oordelen over alle volken. Onder 3b, de gezalfde, de Messias, wat dus betekent de gezalfde, dat betekent vooral ook dat de volheid van de Heilige Geest op hem rust. Die koppeling van zalving en Heilige Geest is duidelijk in het woord. Dat als er een flesje olie over David werd uitgegoten, dat God daarmee niet alleen zei, ik erken jou als koning of ik stel jou aan als koning, maar het was duidelijk dat daarmee ook de Heilige Geest op degene kwam die gezalfd werd om dat werk ook met kracht uit te voeren. Het was de hulp van God op de roeping van God op die persoon. De gezalfde betekent dus, de Messias betekent dat de volheid van de Geest op die persoon zal rusten, bevestigend dat hij ook volmaakt kan uitvoeren waarvoor hij is aangesteld. Dus we zouden weer terug kunnen gaan naar al die Bijbelgedeeltes die ik net heb geopend uit de Psalmen, uit Jesaja, Jeremia en Zacharia met name, uit Ezekiel, uit Daniel. Als er staat dat hij de Messias is, dan zegt God, hij zal met de volheid van mijn geest gezalfd zijn om ook volkomen en in volle kracht alles te kunnen doen waarvoor, wat er gesproken is over hem om te doen. Bekende vers uit Jesaja 61, wat dus ook een Messiaans hoofdstuk is. De geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de verbrokenen van hart, de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen, voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis, om uit te roepen het jaar van welbehagen van de Heere en de dag van wraak van onze God, om de treurende te troosten, om aangaande de treurende van Sion te beschikken, dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van gerechtigheid, een planting door de Heer om hem te verheerlijken. En in evangelische kringen kennen we deze verzen wel en die zingen we graag in verschillende liederen. Maar Jesaja 61 en de profetie van Jesaja door de Heilige Geest gaat door. Ze zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen, de woeste plaatsen van vroeger weer oprichten, hun verwoeste steden vernieuwen, die verwoest lagen van generatie op generatie. En dan gaan we door naar vers 9. En hun nageslacht zal onder de heidenvolken bekend worden, hun nakomelingen te midden van de volken. Allen die hen zien zullen erkennen dat zij een nageslacht zijn, en dan gaat het hier over Israël, dat de Heere gezegend heeft. Dat is op dit moment niet bepaald het geval. Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en zoals een tuin het daarin gezaaide doet opkomen, zo zal de Heere, Heere gerechtigheid doen opkomen en lof voor alle volken. Jezus is de gezalfde. De beloofde Messias is degene op wie de geest van de Heer rust. En dan gaan we naar Lucas 4 en daar haalt Jezus dit stuk uit Jesaja 61 aan. Of beter gezegd, in Nazareth is hij in de synagoge, op de Sabbat. En hij krijgt de boekrol en het is Jesaja 61 en die opent hij. En dan leest hij het eerste stuk van dat gedeelte. De geest van de Heere, Heere is op mij. Lucas 4, vers 16. Omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen wie gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. En aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. En hij leest niet verder. En dat is met een reden. Want de volledige vervulling van Jesaja 61... is niet gekomen in de tijd van Jezus en is er vandaag ook nog niet. Wat opvalt in dit stuk is dat hij bevestigt dat hij eerst gekomen is om te prediken. Om het uit te roepen, om te zeggen, de geest van de Heere, Heere is op mij om aan te kondigen dat het herstel wat de nakomeling die God beloofd heeft zal brengen, dat dat werkelijk komen zal. En de geest van de Heere in volheid is op Jezus. Hij is de Messias. En als wij uitgaan en we prediken het evangelie, dan mogen we vragen om ook de kracht van de Heilige Geest. Maar we moeten niet gaan denken dat wij de Messiassen zijn. Dat wij het herstel over de schepping zullen brengen. Want de geest van de Heer is op hem, is op Yeshua. Is op de beloofde nakomeling en die zal ook alles doen wat Jesaja 61 zegt. Jesaja 11 hebben we net ook gezien in Jesaja 42. Op hem zal de geest van de Heer rusten. En daar staat nog 6 beschrijvingen daarbij. En dat wordt de zevenvoudige geest van God genoemd. De geest van de Heer, de geest van wijsheid, de geest van inzicht. De geest van raad en sterkte, de geest van sterkte dus. De geest van de kennis van de Heer en de geest van de vrezen van de Heer. En dan staat er, hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land met rechtvaardigheid vonnissen en de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen. En het woordje adem is ruach in het Hebreeuws, wat ook met geest vertaald wordt. Met de geest van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Hij is gezalfd ook om die dingen te doen. En Jesaja 42 zagen we net, zoek hem maar terug. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal tot de volken het recht doen uitgaan. En dat kan die, omdat de Heilige Geest op hem rust. Ik zie dat de sessie wat lang wordt, maar ik doe toch dat laatste stuk, omdat het belangrijk is. Dus ik ga waarschijnlijk een paar minuten over het uur heen. Als laatste, Romeinse 3 onder C. De Messias, de gezalfde, handelt namens God in alle beloften. Dit is centraal wat duidelijk blijkt uit al die stukken. Hij is de arm van de Heer. Die zal ik zo laten zien. Johannes 12, en dan zijn we dus in de evangelie, daar zegt Jezus, hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden ze niet in hem, schrijft Johannes over Jezus, opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij gesproken heeft, Heer, wie heeft onze prediking geloofd, aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Daarbij citeert hij Jesaja 53, wat ik net al heb voorgelezen en waar we zo nog een keer naartoe gaan. En in datzelfde hoofdstuk, een paar versen verder, zegt Jezus, hij riep en hij zei, wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft. Wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft. Hij zegt, ik ben de expressie van degene die beloofd heeft om te doen, om te handelen. Ik ben de uitvoerder daarvan. Kijk maar mee in Jesaja 52. Dus ik begin nu iets eerder. Ik begin niet te lezen in Jesaja 53, want de profeet sprak die woorden ook achter elkaar door. Die hoofdstuk scheidingen, die stonden er helemaal niet in toen God de profeet woorden gaf. In 52, vers 7 staat dit, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt. Die vrede laat horen, die een goede boodschap, in het Grieks staat daar, evangelie, brengt van het goede. Die heil laat horen, het herstel van alle dingen. En die tegen Sion zegt, uw God is koning. Vers 10, de Heere heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidenvolken. Alle einden der aarde zien het heil van onze God. Vers 13, zie mijn knecht, degene die dus namens God handelt, de arm van de Heer, zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja zeer hoog verheven worden. En zonder te pauzeren gaat de tekst verder met woorden die we net al zagen. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn aangezicht. Meer dan van iemand anders en zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan. Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien. Dus niet alleen het volk Israël die het voortdurend gehoord hebben. En zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Wie heeft onze prediking gehoord? Aan wie is die arm van de Heer geopenbaard? Want hij, de arm van de Heer, is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Zie je hoe die dingen in elkaar gevlochten zijn? Hoe God door de profeet zegt, het is en de glorieuze koning en hij zal eerst lijden. Hij is degene die de beloftes van de Heer uitvoert. God zegt, ik zal dingen doen. De Heer ontbloot zijn heilige arm voor de ogen van de heidenvolken en alle uiteinden van de aarde zien het heil, zien de verlossing van God. En dan zegt het woord dat die arm van de Heer een persoon is die komt om eerst te lijden. En Johannes herhaalt dat in dat stuk. Aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Maar ze geloofden niet dat hij het was, zoals de profeet dat zegt hier. Laatste stuk, laatste paar versen. Want zie, de Heer zal komen in vuur, Jesaja 66. En zijn strijdwagens zullen komen als een wervelwind om in grimmigheid zijn toorn te laten gelden, zijn bestraffing in vlammen van vuur. Want met vuur en met zijn zwaard zal de Heer een rechtszaak voeren met alle vlees. Zij die door de Heer dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn. We hebben net al gezien in vele stukken dat God sprak door de profeten dat de nakomeling, de spruit, de zoon van David, de Messias, dat hij degene is die zal regeren en zal oordelen over de volken. In een gedeelte zoals deze zegt God dat hij het zelf is. En daarmee weten we dat God zich zo vereenzelvigt met de Messias, dat we niet anders dan zelfs uit deze stukken al kunnen aannemen dat ze dezelfde persoon zijn. Dus dat als Jezus zegt, ik en de Vader zijn één, als je mij ziet, heb je de Vader gezien, dan is dat wat je begrijpt uit deze stukken. Dus als hier staat, de Heere zal dat doen, dan weten we, Jezus de Zoon, de beloofde nakomeling, de Messias, doet dat namens God. En zo volkomen dat de Heere, Yahweh, zich niet schaamt om dat volkomen aan zichzelf toe te rekenen. Zefanja 1 vers 14 tot 18. En het gaat dus hier om een principe wat we moeten leren. Dat er heel vaak de Heere staat met hoofdletters. En dat we misschien in ons hoofd dan denken dat dat dan moet gaan over God de Vader. Maar in veel van deze dingen zien we dat het God de Zoon is. Elke keer als de Heere met hoofdletters, als we Yahweh op aarde zien actief en handelend, dan weten we eigenlijk dat dat Yeshua is, dat dat Jezus is. Die beloofd is te komen en om te handelen. Dat als Yahweh op de troon zit in Jeruzalem, dan is het Yeshua, dan is het Jezus, de Zoon, die volkomen namens de Vader handelt. Zefanja 1 vers 14 tot 18, de grote dag van de Heere is nabij. Hij is nabij en nadert zeer snel. Een dag van verbolgenheid is die dag. Een dag van benauwdheid en angst, een dag van verwoesting en vernietiging. Vers 18, door het vuur van zijn naijver. Van zijn toewijding zal heel dit land verteerd worden. Hij zal zeker en spoedig een vernietigend einde maken aan alle inwoners van het land. En we weten uit de rest van het woord niet aan de goede, maar aan de kwade. Aan degene die onrechtvaardigheid hebben vastgehouden. Handelingen 10. Als Petrus staat, en we zijn nu echt bijna aan het eind. Twee versen nog uit het Nieuwe Testament. Als Petrus bij Cornelius is uitgenodigd na dat kleed met al die onreine dieren erin. En hij preekt aan ze, hij legt het evangelie uit. Dan zegt hij, Jezus, heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen. Dat hij degene is die door God is aangesteld tot een rechter over levenden en de doden. Van hem getuigen al de profeten, dat ieder die in hem gelooft, vergeving van zonden zal ontvangen door zijn naam. Bij Petrus waren al dit soort bijbelgedeeltes in zijn hart aanwezig. En Jezus heeft ze ongetwijfeld in die 40 dagen tussen de opstanding en de hemelvaart aan ze uitgelegd. En Petrus bevestigt, dit is de eerste preek waarin dat terugkomt, dat Petrus zegt, dit is wat Jezus, voordat hij naar de hemel ging, tegen ons gezegd heeft dat we moesten gaan prediken. We mogen tegen iedereen vertellen, hij is degene die is aangesteld tot een rechter over de levenden en de doden. En alle profeten getuigen van hem, dat als we in hem geloven, dat we vergeving van zonde ontvangen door zijn naam. Want hij is niet alleen, hij komt niet alleen om te oordelen, maar hij is eerst gekomen om voor ons te lijden en onze gerechtigheid te worden. Dus geloof in zijn naam, dat is wat Petrus preekte. En terwijl hij nog sprak, kwam de Heilige Geest als bevestiging op het geloof in het hart van Cornelius en zijn metgezellen. Mijn gebed is dat hetzelfde geloof in ons hart wordt wakker gemaakt. Dat we zullen horen dat Jezus degene is die beloofd is in al die stukken. En dat er dus een gigantisch gewicht van belofte op Jezus rust wat groter is dan alles wat we tot nu toe van Jezus hebben gezien. Mijn gebed is dat ons geloof opgewekt zal worden. Dat we ons geloof zullen vestigen op hem, niet alleen voor vergeving van zonde, maar dat we zullen beseffen dat hij degene is die terug zal komen, aangesteld tot rechter van levenden en de doden. En dat de Heilige Geest als bevestiging ons hart zal vullen als we dit aannemen. En als laatste handelingen 17 die ik net al genoemd heb. Paulus op de Areopagus, te midden van al die Griekse redeneerders, wijsgeren. En wel, zegt hij, omdat hij een dag heeft vastgesteld waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe heeft aangesteld. Hij spreekt over Jezus als de Messias, degene die is aangesteld door God, gezalfd met de Heilige Geest. en waarvan God bevestiging heeft gegeven door hem uit de doden te doen opstaan. Halleluja. Iets over tijd, maar ik geloof dat het de moeite waard is. God, ik bid dat u gewoon al die woorden die u gesproken heeft door de profeten over uw zoon, over het nageslacht van Eva, van Abraham, Isaac en Jacob, van Juda, van David, de beloofde profeet toen u sprak tegen Mozes, de beloofde zoon des mensen toen u sprak tegen Daniel, degene die u, de arm van de Heer is, die uitvoert wat u heeft beloofd te doen. Heer, ik bid dat het zicht daarop, oh, dat het echt open zal barsten in ons hart. Dat we gaan zien wie Jezus werkelijk is, hoeveel er over hem gesproken is, meer dan wat we gewend zijn in onze kinderliedjes, in onze kerstmisviering. Heer, dat ons hart zich zal vullen, Heer, misschien wel volgende keer als het weer kerst is, dat we zullen beseffen dat wie daar geboren werd, dat het zo'n groots iets is wat daar gebeurd is, dat de nakomeling waar duizenden jaren lang op gewacht was, dat hij gekomen is toen u, Jezus, geboren werd in een stal, maar dat er over u zoveel meer gesproken is, Jezus, dan wat we tot nu toe al hebben vervuld zien worden. O Heer, laat het gewicht van al de beloftes toenemen op ons hart en ons ontzag voor wie u bent, Jezus, onze liefde voor u, laat het toenemen. Laat ons geloof in u groeien. En Heer, kom met de bevestiging en de kracht van de Heilige Geest op ons hart, zodat we u recht zullen kennen, zodat we zullen zien wie u bent, Heer. Heer, ik bid om genade, Heer, ook om, Heer, ik weet hoeveel tijd het mij gekost heeft om gewoon één voor één al die stukken te zien landen in mijn hart, Heer. En ik bid voor geduld en tijd voor iedereen die luistert naar dit onderwijs. Heer, om terug te gaan naar het woord keer op keer en tijd te geven aan u, om ons denken te vernieuwen. Om ons hart gewoon te verruimen, om te zien, Heer, steeds iets meer van uw schoonheid, Jezus. Steeds meer verwachting, steeds meer inzicht. Heer, geef ons dat geduld en geef ons hulp en kracht in de naam van Jezus. Amen, amen. Maranatha, de Heer komt terug.